Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur.
NH Radio. Goedemorgen, het is iets voor 9:30. Welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over de regio-relevante en medische aanverwante onderwerpen. Welke we gaan bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt verzorgd door onze Wim Rozink. Fijn dat je luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
19 oktober is het borstkankerdag. Overigens onderdeel van het oktober borstkankermaand. Op borstkankerdag wordt er stilgestaan bij de ziekte en wordt bewustzijn gegenereerd. Bewustzijn helpt onder meer om nieuwe gevallen in een vroeg stadium te herkennen. Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans op genezing. Het advies is dan ook om regelmatig je borsten te controleren. Maar wat als er een verdenking is van borstkanker of zelfs een diagnose? Hoe ziet dan die borstkankerzorg in onze regio eruit? En welke rol speelt Ter Gooi hierin? Hoe is het daar georganiseerd? We gaan hier praten over in onze studio Annex Spreekkamer met dokter Alwine Hellingman, oncologisch chirurg.
Ja.
En dokter Sanne Molenburg, plastisch chirurg, beide werkzaam in Ter Gooi MC in Hilversum. Dames, van harte welkom in de studio.
Dank. Goedemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen. In mijn introductie noemde ik de termen oncologisch chirurg en plastisch chirurg. Wat is precies het verschil?
Dat is een aardige vraag om mee te beginnen. Ik heb natuurlijk chirurgie gedaan. En heb in de laatste jaren van mijn opleiding mij verder gespecialiseerd richting de oncologie. Dat is de kankerzorg. Waarbij ik me met name heb gericht op de borstkankerzorg en melanomen.
En dat is de oncologische chirurgie?
Dat is oncologische chirurgie.
En plastische chirurgie? Vraag ik nu rechtstreeks aan de plastisch chirurg?
Ja, plastisch chirurgie is een heel breed vak, wat eigenlijk het gehele lichaam betreft, van handchirurgie, reconstructieve chirurgie. En dat daarom richten we ons met name bij de borstchirurgie, ook op de reconstructieve chirurgie, wat natuurlijk ook na de oncologie vaak nodig is.
Ja. Ja, nou dank voor deze uitleg. We komen daar later nog op terug, want met name de samenwerking tussen oncologische chirurgie en plastische chirurgie is redelijk uniek in Ter Gooi. En laten we dit maar even als een cliffhanger gebruiken. Borstkanker en borstkankermaand. Hoe belangrijk is dat we elk jaar in oktober aandacht geven aan borstkanker?
Ik denk dat het goed is om er aandacht aan te geven, maar meer... geldt dat natuurlijk voor elke dag, dat vrouwen zich bewust zijn dat als er iets verandert of iets te voelen is in een borst wat er eerder niet is, dat het heel belangrijk is om een huisarts te contacteren om te kijken of daar aanvullend onderzoek nodig is. En het is goed dat er in Nederland in een maand van het jaar daar extra aandacht voor is. Maar dat geldt natuurlijk voor het hele jaar dat dat een belangrijk onderwerp is.
Ja, want 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Jaarlijks in Nederland is dat pakweg zo'n 18.000 mensen die borstkanker krijgen. In onze regio Gooi en Vechtstreek is het aantal gevallen van borstkanker hoog. Maar het sterftecijfer in deze regio is laag. Dus dat is ook iets interessants om nog dat mee te nemen in ons gesprek. Want er gebeurt hier iets goeds in deze regio. Laten we heel even kijken naar de ziekte zelf. Hoe herken je beginnend borstkanker?
Er zijn natuurlijk een aantal dingen waaraan je borstkanker kan herkennen. Natuurlijk het makkelijkste is als er iets te voelen is in een borst. Dat is niet altijd meteen borstkanker natuurlijk. Er zijn ook veel goedaardige knobbeltjes in een borst. Maar veel eenvoudiger kan ook bijvoorbeeld, wat belangrijk is voor mensen om te weten is dat als borsten veranderen, bijvoorbeeld er een deukje verschijnt of een tepelknopje wat altijd naar buiten kwam, opeens is ingetrokken. Dat zijn ook signalen waarvoor je toch een dokter moet bezoeken. En dan zijn er ook wat moeilijkere afwijkingen, zoals een eczemateuze afwijking van de tepelknop, een beetje rode schilvering. Dat zijn ook,
eczemateus, wat betekent dat?
Als eczeem, een eczeemachtige afwijking.
Oké. Okay.
En dat zijn veel moeilijkere dingen, wat wel belangrijk is voor mensen om te weten, dat als dat opeens verschijnt, dat er een dokter bezocht moet worden.
Ja, en je had het, en je zei in het begin van je moet het ook voelen. Wat voel je dan? Hoe doe je dat dan uiteindelijk?
Ja, dat is best lastig hoor. En heel eerlijk gezegd, de meerwaarde van het lichamelijk onderzoek is voor een dokter ook niet heel hoog. Dus foto's zijn. Die kunnen veel meer zien dan dat dokters handen kunnen voelen. Dat is ook al lang bewezen. Je moet dat eens per zoveel maanden. Is dat natuurlijk goed om dat af en toe onder de douche te doen. Met je vlakke hand. Niet met vingers diep in de diepte duwen. Maar met vlakke hand voelen.
Ja. Dus je zegt eigenlijk gewoon één keer in de zoveel maanden. Gewoon bij jezelf een soort zelfcontrole doen. Oké. Nou bestaat er ook zoiets als een voorstadium van borstkanker. Wat is dat precies?
Een voorstadium van borstkanker, dat kan je niet voelen. Maar dat halen we er wel uit, bijvoorbeeld op de screenende foto's bij het bevolkingsonderzoek. En dat ziet er op een foto uit als kleine witte stipjes. Kalkspatjes noemen we dat ook wel. Overigens zijn kalkspatjes op een foto heel vaak ook goedaardig. Maar een klein gedeelte daarvan kan een voorstadium borstkankercel zijn. En dat is best een beetje een bijzondere entiteit op het moment in Nederland. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar we weten dat een deel van deze voorstadiumcellen, die kunnen borstkanker worden op den duur. We weten nog niet zo goed welke er nou wel borstkanker wordt en welke cel er geen borstkanker wordt. En we zijn nu aan het onderzoeken of je de een deel van deze voorstadiumcellen niet hoeft te behandelen. En behandelen betekent echt opereren en soms zelfs ook bestralen. Maar kan laten zitten en vrouwen dan frequent controleren met foto's.
Refereer je naar DCIS?
Ja, het is een DCIS, zo noemen wij het. Ja. Taalcarcinoma in situ. In situ betekent dus dat het nog niet invasief is en nog geen borstkankercel.
Ja, ik kom daar later nog heel eventjes op terug. Dank voor deze uitleg. Als je nu zegt van borstkanker, daar zijn natuurlijk allerlei verschillende vormen van. Je hebt nu al een beetje aangegeven. Wat onderscheiden jullie als borstkankervormen?
Er zijn heel veel verschillende types borstkanker. Het meest voorkomende, en dat is bij 66% van de patiënten, is een hormoongevoelig type borstkanker. En dan zijn er eigenlijk nog een aantal wat minder voorkomende type borstkanker. Maar wij zien dat natuurlijk op ons borstkankercentrum ook vrij frequent. Het is belangrijk om te weten wat voor een type borstkanker een patiënt heeft, omdat de behandeling daarop wordt aangepast. En er zijn voor een aantal type borstkanker is er bekend dat naast mijn behandeling, ik ben chirurg, ik opereer patiënten voor borstkanker, maar dat er voor een aantal borstkankertypen een hele grote rol is voor een internist-oncoloog. En een internist-oncoloog behandelt met medicijnen voor borstkanker. En we weten inmiddels dat er een aantal type borstkanker zijn die heel goed op deze medicijnen reageren.
En die 60% refereer je dan naar HER? HER?
Dat is dat noemen we een HER2 positief tumortype. En dat komt maar weer bij 16% van de patiënten voor. En dat is een eiwit wat dan eigenlijk op de buitenkant van zo'n cel geplakt zit. Dat noemen we het HER2 eiwit. Als dat erop zit, dan kan inderdaad de internist met anti-HER2 middelen die tumorcel eigenlijk kapot krijgen. En voor een groot deel van de patiënten geldt zelfs dat die tumorcel als sneeuw voor de zon verdwijnt na de therapie van de internist. En heel eerlijk gezegd, die goede overlevingscijfers waar u aan het begin van het verhaal op doelt, dat komt denk ik door deze middelen.
En dan praten we over immunotherapie.
Ja, je noemt dat niet echt immunotherapie, maar echt een targeted therapie. Dus gericht op dat HER2-eiwit.
Heel goed. Nou, het college is begonnen zo te voelen. Maar dat gaat je goed af. Hartstikke mooi. Op welke symptomen moet je letten? We hadden het net even over dat zelfonderzoek. Maar je hebt daar wel een paar dingen aan gegeven. Maar zijn er ook pijnsymptomen daarbij?
Pijn vind ik altijd heel lastig. Wij hebben natuurlijk veel vrouwen die ook onze spreker bezoeken met pijnklachten. Ja. Bij pijnklachten is het eigenlijk vaak toch het uitsluiten dat er niet iets aan ten grondslag ligt. En er komt heel vaak gelukkig niet iets uit van een kwaadaardigheid. En is het toch meer het type borstweefsel wat dan pijnklachten veroorzaakt.
Ja, en dan, hoe heet het? Ik zei in mijn introductie van als je er vroeg bij bent, is de kans op genezing groter. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met een stukje gradatie van de borstkanker.
Nou, waar het eigenlijk om gaat is borstkanker aan zich lokaal in een borst, daar ga je niet dood van. Maar als borstkanker verder het lichaam ingaat, dan zit het natuurlijk in vervelende vaarwater. En het gaat eigenlijk dat je dat natuurlijk moet voorkomen. Je wilt het liefst een lokale ziekte behandelen en niet als de tumorcellen op afstand van de borst zijn gekomen.
Ja, oké. Ja, wat ik onder andere ook nog eventjes wou toelichten is dat er in principe jullie praten over 4 gradaties, als ik het goed heb, toch?
Ja, er zijn gradaties en stadia.
Stadia, sorry.
En het liefst wil je natuurlijk, en dat vind ik ook altijd, leg ik patiënten ook uit, die ziet het natuurlijk op Google en wordt inderdaad van alles gevonden over gradaties en stadia. Maar het gaat om een patiënt. Elke patiënt is anders, elke tumor is anders. En hoe ver een tumor, is het een lokale ziekte of in de regio van de borst? En dan heb ik het over de lymfeklierstations in de regio van de borst. Of is het naar organen op afstand? En dan gaat het over longen, lever, botjes. En bij dat zo'n laatste stadium waarbij cellen verder weg van de borst zijn. Kan je je voorstellen dat mijn werk als chirurg om lokaal iets op te lossen in een borst of lokaal iets in een oksel te opereren veel minder van belang is. Want het is veel belangrijker dat cellen die aan de wandel zijn gegaan, dat die worden aangevallen door medicijnen. En dat is dan toch weer het werk van de internist-oncoloog.
Ja. Wat is nu uiteindelijk de oorzaak van het krijgen van borstkanker? Is dat, ja.
Wisten we het maar. Het is een combinatie natuurlijk van factoren. Er is een categorie waarvan we weten dat het een hoger risico heeft op borstkanker. En dat zijn vrouwen met een genmutatie. Dus we kennen een aantal afwijkingen in het erfelijk materiaal. Waardoor vrouwen een hoger risico hun hele leven lang hebben op borstkanker. Maar verder komen we natuurlijk wel in de studie steeds meer dat alcohol, roken, een ongezonde leefstijl, overgewicht. Dat zijn allemaal wel factoren die geassocieerd zijn met een hoger risico op borstkanker. Ja. Gebruik van hormonen, maar dat zijn allemaal hele kleine associaties.
Ja, dan hebben we het meer over risicofactoren dan over oorzakelijk verband. Ja. Je noemde nu met name ook
levensstijl.
Levensstijl. Wat about de gebruik van anticonceptiepil?
Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Dat is echt een heel klein verhoogd risico. En meer een associatie. Wat echt niet zo is, dat als iemand de pil slikt, dat je een ontzettend hoog risico hebt op borstkanker. Ja. Maar dat zijn hele kleine getallen.
Ja, maar goed.
Hele kleine risicootjes.
Ja, precies. En daar kan je wel iemand op adviseren?
Ik doe dat niet als chirurg, maar die vragen die probeer ik altijd bij de internist-oncoloog neer te leggen.
Begrijp
maar het antwoord zal zijn dat toch een patiënt. Het gaat natuurlijk soms om vrouwen die in de overgang zijn, die overgangsklachten hebben en dan een verleden hebben met borstkanker. En dan wordt er aan de internist gevraagd van, ja, kan ik starten met toch hormoonsupplementen om overgangsklachten een beetje te verminderen. En dan weet ik dat het antwoord gaat zijn om samen met de patiënt te kijken van, ga je dat hele kleine beetje risico, neem je dat maar voor lief, om toch het leven wat fijner te maken.
Ja. Ja. Hey, en als we kijken naar de leeftijdscategorie, wat is eigenlijk de welke leeftijd komt het meeste voor?
Nou, we hebben het bevolkingsonderzoek in Nederland natuurlijk tussen 50 en 75 jaar. Dus dat is natuurlijk niet voor niks deze leeftijdscategorie. Maar goed, wij zien ze natuurlijk van in de 20 tot in de 90 patiënten met borstkanker.
Ja. Goed, dit is even zeg maar de algemene invulling van de ziekte zelf. Laten we eens meer inzoomen op de regio, hè? En de patiënt zelf. Dus als je iets verdenkt, wat is dan eigenlijk de eerste stap wat je kan doen als potentieel patiënt? Want je hoeft niet patiënt te zijn, hè? Laat dat ook heel duidelijk zijn. Is dat naar de huisarts?
Ja, patiënt moet naar de huisarts. De huisartsen nemen met ons borstkankercentrum contact op. En dan hebben we elke dag een aantal sneltraject plekken. En wat een sneltrajectplek, dat betekent dat een patiënt dus binnen 24 of 48 uur terecht kan met een nieuw probleem. Dus een nieuwe voelbare afwijking waarvan de huisarts ook denkt, nou, daar wil ik meer onderzoek naar. Of een patiënt die er door het bevolkingsonderzoek uit is gehaald. Dus dat er in de één keer per twee jaar controle is dat, wordt gezien dat er iets is waar verder onderzoek nodig voor is. Patiënten worden naar ons gestuurd en worden dan als eerst door de radioloog gezien op ons centrum. En dan volgen er foto's, vaak dan ook een aanvullende echo. En als daar noodzaak voor is, wordt er meteen een biopt gedaan. En een biopt is met een naald wat weefsel uit het bolletje in de borst halen. Patiënten krijgen dan ook meteen in ons centrum te horen van wat er aan de hand is. Er wordt op schermen wordt er eigenlijk aan de patiënt ook getoond wat de radioloog ziet. En dan vervolgens worden patiënten bij mijn collega verpleegkundig specialisten of de PA's of wij als chirurgen gebracht om dan nog even het nagesprek te hebben. En dan ja, leggen we natuurlijk altijd uit dat we het biopt moeten afwachten. Dus de uitslag van het weefsel moet eerst helemaal onderzocht worden en bekeken door de patholoog. En dan een aantal dagen later zien we iedereen weer terug op ons spreekuur om de uitslagen te bespreken.
Ja, je noemde net PA.
Ja, physician assistant. Dat is dat zijn onze collega's met die ook hun eigen spreekuren hebben.
Ja, duidelijk ook voor hopelijk voor de luisteraars. Jullie hebben in Tergooi, en dat volgens mij beschrijf je dat ook, zeg maar het mama-centrum, hè?
Ja, dus dat noemen het mama-centrum is hetzelfde als het borstkankercentrum. We hebben, dat heette tot een jaar geleden in de uitbouw nog het mama-centrum. Oh, okay. Maar tegenwoordig heet het borstkankercentrum. Wat ik een moeilijke naam soms vind, want daar komen natuurlijk ook heel veel vrouwen die geen borstkanker hebben, maar goedaardige afwijkingen hebben.
Ja, dat wist ik trouwens niet. Dat verbaast me ook inderdaad. Dus je zou niet gelijk met de ziekte willen beginnen dan?
Nee.
Oké. Okay. Maar dat is wel een uniek concept eigenlijk, het borstkankercentrum. Hè?
Nou, wat er uniek aan is, is dat we met een multidisciplinaire poli hebben. En het woord multidisciplinair, dat zegt het natuurlijk al. We zitten met verschillende doktoren en natuurlijk alle belangrijke ondersteuners daar op de poli samen. Dus de radiologen, de internist-oncologen noemde ik net al, die met de medicijnen behandelen. En de chirurgen zitten met z'n allen aan één gang. En dat geeft dat we hele korte lijnen hebben en heel makkelijk met elkaar kunnen overleggen. Als er aanvullende diagnostiek, dus bijvoorbeeld een aanvullende echo nodig is, is dat heel snel geregeld. Dus dat werkt voor patiënten heel fijn. Die merken dat wij snel kunnen handelen.
Ja, dat is dus ook het unieke en daar geeft dus ook die snelheid. Geeft daar dus.
Ja, die snelheid is hoog. Soms zelfs zo hoog dat ik ook tegen patiënten zeg van als je vindt dat het te snel gaat, dan moet je het ook aangeven. Want soms gaat het wel heel snel. En het is bij borstkanker ook niet zo dat je binnen een week op een operatietafel moet liggen. Dat hoeft helemaal niet. Dus het is ook goed om het soms een beetje te laten neerdwalen. En doen we ook heel vaak in een tweede gesprek.
Ja, dit klinkt hartstikke mooi, dat zorgpad.
Ja,
buitengewoon goed ook georganiseerd in mijn optiek. Dat heeft ook heel veel voordelen. Nou werken jullie ook samen met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waarom is dat dan nog extra nodig?
Extra nodig? Ja, wij vinden het een enorm voordeel om met een centrum als het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis samen te werken. Wij bespreken elke patiënt met borstkanker met het team van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En we hebben de protocollen ook op elkaar afgestemd. Dus in beide ziekenhuizen wordt op dezelfde manier borstkankerzorg geleverd. En het leuke is dat we ook mee kunnen doen aan studies die daar zijn. Dus we kunnen heel gemakkelijk ook onze voordelen daarbij plukken.
Ja, en daarnaast heb ik begrepen dat ook de radiotherapie daar wordt
plaats. Dus de radiotherapeuten van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis komen spreekuur doen in ons ziekenhuis op het borstkankercentrum. Maar het bestralingsapparaat staat in Amsterdam. Dus ja. Onze patiënten gaan naar Amsterdam voor de bestraling.
Ja, en een multidisciplinair overleg is volgens mij elke dinsdagavond of zo?
Klopt. Dinsdagavond zitten we met ons hele team. Dus dat houdt in de chirurgen, de plastisch chirurgen, internisten. Iedereen, de radioloog. En dan op de grote schermen zien we de dokters uit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En dan worden alle patiënten gepresenteerd, inclusief alle beeldmateriaal. Dus alle foto's die er zijn. En dan denken we met elkaar per patiënt een plan op maat. Bedenken we dan.
En dat, hoe heet het? Ik kijk ook even naar de andere gast, van die hoor ik nog niet zo heel erg veel. Maar daar zit ook de plastische chirurg bij, toch?
Ja.
Ja.
Ja, die zit er ook bij. En het klopt ook dat je mij nog niet zoveel hoort. Want dit is ook eigenlijk hoe het in het ziekenhuis gaat. Want we eerst is natuurlijk de hele patiënt... Het is een enorme diagnose die een patiënt krijgt. Dus die moet dan helemaal eerst goed beslaagd een eis komen. En daar moet eigenlijk het hele behandelplan van, voor zijn. En dan pas komen ze eigenlijk bij mij.
Als die patiënt bij jullie ook is, dan op de borstkankercentrum. Hè, dan, je zegt dat die komt bij de radioloog. En dan is het heel vaak, wordt er gebruik gemaakt van een mammografie. Jullie gebruiken hierbij een curved paddle. Wat is dat?
Je hebt je goed ingelezen. Een curved paddle. Ja, de radioloog kan dat natuurlijk het beste uitleggen. Maar het is eigenlijk een paddle is niks anders dan de plaat waar de borst op komt te liggen. En dat kan plat zijn. Zo is het in de meeste gevallen. Maar bij ons kan er gekozen worden voor de gebogen plaat. Waarbij de plaat waar de borst op komt te liggen eigenlijk gevormd is naar de borst toe. En dat is iets minder onaangenaam. Het is nog steeds niet fijn, maar alle beetjes helpen.
Ja, en dan, nou ja, dat had je al beschreven, dan gaat die in dat zorgpad gaat daarmee door en dan krijg je al die informatie bij elkaar. Een belangrijk element van mensen die ook bij jullie komen is, komt vanuit het zeg maar bevolkingsonderzoek. En nou heb ik begrepen dat er toch nog wel wat angst is voor dat soort screening. Is dat terecht?
Nee, ik denk dat het heel goed is. Bijvoorbeeld in onderzoek, we halen daar toch dagelijks... heb ik vrouwen op mijn spreker waarvan ik ook zeg... van u bent het voorbeeld waarom het heel belangrijk is... het bevolkingsonderzoek in Nederland. Omdat je vaak patiënten met nog hele kleine tumoren... dan toch op een vrij eenvoudige manier kan behandelen en genezen.
Ja, want ik begreep ook zelfs dat ongeveer 60% van de mensen... niet verder komen dan de radiologie... op basis van de foto's en echo, omdat ja, dus er niks ernstig is.
Ja, precies. Dus, en dat horen patiënten dan ook meteen. Die krijgen dat meteen te horen. Dus voor patiënten ook een enorme oplichting om dat zo snel te horen.
Iedere zaterdag van 9:30 tot 10:00 NH Gooi Spreekuur. De plek voor al je vragen over gezondheid en een fit leven.
Spreekuur.
Met elke week een medisch professional of andere deskundige. Luister zaterdag van 9:30 tot 10:00 naar Spreekuur op NH Gooi Radio.
NH Gooi Spreekuur.
Als je gezondheid je lief is.
Welkom terug bij NH Gooi Spreekuur. We hebben het vandaag over borstkanker. Wat we bespreken met Aldine Hellingman en Sanne Molenburg. Beide chirurgen. Werkzaam in Tegooi MC in Hilversum. En wellicht dat we nu eventjes wat meer gaan inzoomen op het opereren zelf. Als onderdeel van borstkanker. Welke soorten operaties zijn er?
Zal ik beginnen, collega Molenburg? Wij doen natuurlijk heel veel operaties samen. Maar om te starten met een operatie die ik dan zonder de plastische chirurg doe. Dat is heel vaak borstsparend opereren. Waarbij je eigenlijk rondom de tumor met een extra reepje weefsel natuurlijk aan alle kanten de tumor verwijdert. En vaak opereer je daar ook de oksel bij. Daar doe je de zogenaamde poortwachtklierprocedure, waarbij je eigenlijk de eerste lymfklier uit de oksel verwijdert, waar een tumorcel naartoe zou kunnen uitzaaien. Dat is een operatie die wij in een dagopname doen. Dus patiënten komen 's ochtends en 's middags weer naar huis kunnen. En naast borstsparend opereren, waarbij dus een vrouw haar eigen borstcontour behoudt, opereer ik vaak ook soms ablatief. En wat betekent nou? Dat is een amputatie, waarbij je eigenlijk de hele borst verwijderd. En dat kan dan weer op twee manieren. Als ik dat alleen doe, met andere woorden zonder de plastische chirurg, dan haal ik een groot deel van de huid ook weg van de borst. En daarbij wordt een vrouw plat en kan de BH gevuld worden met een prothese van de lingeriewinkel. Een andere optie is dat ik het samen met collega's voor de plastische chirurgie opereer en dan maken we in dezelfde sessie een nieuwe borst. Maar dat kan dokter Molenburg veel beter uitleggen.
Ja, het is voor ten eerste voor de vrouwen altijd best indrukwekkend als ze de diagnose borstkanker krijgen. En daarna wordt altijd aangeboden van wil je ook een consult bij de plastische chirurg? Want sommige vrouwen die voelen zich dan heel erg in de hoek gezet dat ze daarbij met sowieso een nieuwe borst moeten krijgen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Maar de meeste vrouwen die willen dat wel. En we hebben daarbij een hele goede samenwerking met de chirurgen. Dat we eigenlijk altijd samen deze operaties doen. Dus dokter Hellingman die beschreef net al de borstbesparende ingreep. En een borstbesparende ingreep kan of heel klein zijn, zodat plaschirurgie eigenlijk niet nodig is, omdat het borstweefsel weer tegen elkaar aanvalt, om het zo te zeggen. En dan heb je ook een heel mooi resultaat. Maar soms worden er best wel grote stukken van een borst weggehaald. Als je een borst in bijvoorbeeld in vieren deelt, als je een heel kwart van die borst weghaalt, dan ziet daarna, als je dat kan je natuurlijk ook weer gewoon dichtmaken. Maar dan spreken we meer van een borstverminkende ingreep dan van een borstbesparende ingreep, terwijl eigenlijk wel de borst er nog is. Nou, gelukkig is heel aantal jaar geleden besloten dat ook de plaschirurgen zich daar mee gingen opereren. En het fijne voor de patiënt is dat we dat in één operatie doen, zodat de patiënt ook wakker wordt met weer een mooi gereconstrueerde borst en daardoor een deel van het verlies van de borst dus verzacht, eigenlijk, om het zo te zeggen. En bij een borstsparende ingreep doen we dat eigenlijk altijd met lichaams eigen weefsel. Dus we gebruiken eigenlijk een deel wat in de buurt van de borst zit, zodat we dan de borst weer gevuld hebben. Dat bespreken we altijd in de spreekkamer van tevoren waar we dat gaan weghalen. Maar we zeggen wel altijd, ja, het blijft een operatie, dus we weten nooit precies hoe nou het defect wordt. Dus het kan zijn dat ik toch iets anders moet doen. Dus je moet als plaschirurg ook heel flexibel zijn in die operatiekamer. Want het kan opeens totaal anders zijn dan je van tevoren had ingeschat. Nou, en dan hebben we ook nog de ingreep die dokter Hellingman net beschreef, waarbij er een amputatie van de borst is, maar waarbij dan de huid en soms ook, als het kan, de tepel gespaard wordt. En wanneer dat zo is, dan moeten we natuurlijk een volledige vulling hebben. En dat kan op twee manieren, met of lichaams-eigen weefsel in de vorm van vet, of in de vorm van huid en vet, of in de vorm van huid, spier en vet. Hangt er vanaf hoeveel vulling er nodig is. En ja, of een prothese. Dus lichaamsvreemd materiaal.
Ja. En is het dan uniek voor Tergooi? Of zien we dat in alle ziekenhuizen? Dat in één en dezelfde...
Nee, dat is zeker niet uniek voor Tergooi. Gelukkig gebeurt dat tegenwoordig bijna in alle ziekenhuizen. Oh, want dat was vroeger niet zo. Maar tegenwoordig is dat bijna altijd zo. Want het is ook om het roze lintje te krijgen, hè, dan moet je ook een goede samenwerking hebben met je plaschirurg. Dus dat is gelukkig voor alle vrouwen met borstkanker is dat nu heel goed geregeld. Ik denk wel, wat voor ons wel uniek is, dat wij bijna iedere operatie samen doen. En waardoor we ook zien dat we heel erg weinig complicaties hebben. Omdat dus in het begin dan assisteer ik dokter Hellingman, waardoor zij heel goed de weefsels kan zien en daardoor minder schade zou kunnen maken. En voor de reconstructie dan assisteert zij mij. En daardoor is het geld voor mij hetzelfde. En dat is heel prettig.
Ja. Is dat ook een van de redenen waarom jullie ver boven de norm die wordt gesteld voor operaties doen in ziekenhuizen zitten? Wat in feite een ongelooflijke positieve ontwikkeling is in mijn optiek?
Ja, dat is denk ik moeilijk om te zeggen. Ik denk ook dat we in een regio zitten waar veel mensen wonen die goed voor zichzelf zorgen, die assertief zijn, die eerder aan de bel trekken bij de huisarts. Ik denk dat dus zodat we er vaak vroeg bij zijn, dat ook een onderdeel is. Maar ja, ook de samenwerking draagt wel bij voor de goede zorg voor de patiënt.
Ja.
Het is ook niet in elk ziekenhuis is de logistiek ervoor uitgerold. En dat is bij ons, het is voor ons normaal om wekelijks met elkaar te opereren.
Ja.
En die logistiek moet er natuurlijk wel ook kunnen zijn. En dat kan misschien ook niet elk ziekenhuis zo bieden.
Ja. Misschien één laatste vraag van mijn kant uit, want dat hebben we eigenlijk nog niet behandeld. Maar opereren jullie ook mannen met borstkanker?
Ja, zeker. Alleen daar is nagenoeg nooit de plaschirurg bij betrokken, omdat daar niet meer extra vulling voor is. Maar dokter Hellingman kan daar vast iets meer over zeggen.
Zeker. Nee, we hebben zeker ook mannen op ons spreken met borstkanker. Ja.
Heel goed. Ja, dan was dat helaas al mijn laatste vraag. En ik moet je eerlijk zelfs zeggen, ik heb er nog zo ongelooflijk veel die ik graag met jullie wil bespreken. Is het heel plezier om met jullie te praten. Want we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending.